Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van de 66ste psalm. En daarvan het tweede vers. Altaardrijk, smeek u neergebogen. Het heft de schoonste psalmen aan, gezangen die uw naam verhogen, de glorie van uw wonderdaan. En wat er verder volgt in het tweede vers van psalm 66. Luisteren we deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van de 130ste psalm het derde vers. Ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En vervolgens wordt u gelezen uit Lucas 5, het eerste tot en met het elfde vers. En daarna uit Johannes 21, vers 1 tot en met 14. Dus de schriftlezing voor deze morgen komt tot ons vanuit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 11. Vervolgens vanuit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 21, 1 tot en met 14. Nadat we geluisterd hebben naar Gods wet en gezongen hebben van de 130ste psalm, het derde vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De schriftlezing is uit Lucas 5, de versen 1 tot en met 11. En het geschiedde als de schare op hem aandrong om het woord Gods te horen, dat hij stond bij het meer Genezaret. En hij zag 2 schepen aan de oever van het meer liggende, en de vissers waren daaruit gegaan en spoelden de netten. En hij ging in 1 van die schepen, het welk van Simon was, en bad hem dat hij een weinig van het land afstak en nederzittende, leerde hij de scharen uit het schip. En als hij afliet van spreken, zeide hij tot Simon, steek af naar de diepte en werp uw netten uit om te vangen. En Simon antwoordde en zeide tot hem, meester, we hebben de gehele nacht over gearbeid en niets gevangen. Doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. En als ze dat gedaan hadden, besloten zij een grote menigte vissen en hun net scheurden. En ze wenkten hun medegenoten die in het andere schip waren, dat ze hen zouden komen helpen. En ze kwamen en vulden beide de schepen, zodat ze bijna zonken. En Simon Petrus, dat ziende, viel neder aan de knieën van Jezus, zeggende, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Want verbaasd hij dat hem bevangen en allen die met hem waren over de vangst der vissen die ze gevangen hadden. En desgelijks ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeeus, die Simons medegenoten waren. En Jezus zeide tot Simon, vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen. En als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten zij alles en volgden hem. En dan Johannes 21, de versen 1 tot en met 14. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeeus, en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen, ik ga vissen. Ze zeiden tot hem, wij gaan ook met u. Ze gingen uit en traden terstond in het schip en in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen, kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem, nee. En hij zeide tot hen, werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij wierpen het dan, en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. En Simon Petrus dan, horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Als ze dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen, en vis daarop liggen, en brood. Jezus zeide tot hen, brengt van de vissen, die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land, vol grote vissen, tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen, komt herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij? Wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam, en nam het brood, en gaf het hun. En de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. Tot zover de schriftlezing.
Johannes 21, het derde tot en met het zesde vers willen we deze morgen met Gods hulp overdenken. Johannes 21, vers 3 tot en met 6. Daar luidt Gods woord en de tekst. Simon Petrus zeide tot hen, ik ga vissen. Zij zeiden tot hem, wij gaan ook met u. Zij gingen uit en traden terstond in het schip. En in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen, kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem, nee. En hij zeide tot hen, werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. Tot zover. We willen de Heer eerst bidden om zijn zegen. Heere, u bent het die ons op deze zondag in het voorjaar naar de kerk hebt laten komen. Terwijl we ons hierheen begaven, hebben we misschien de stille prediking vanuit de natuur wel opgemerkt. dat het waar is wat uw woord zegt in de 104e psalm. Zend gij uw geest uit, zo worden zij geschapen en gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. Dat doet u in het rijk van de natuur, waar u de glans van het voorjaar weer over onze omgeving legt. En geeft u ons geopende ogen voor wat u daarin te zeggen hebt. U laat uw zon nog opgaan over bozen en over goeden. U zorgt nog in uw onderhoudende trouw voor deze wereld die tegen u in opstand gekomen is en waarvan wij deel uitmaken. Maar Heere, dieper nog, in de natuur leert u ons ook en laat u ons ook zien, al merken we het wel alleen op in het licht van de schriften, maar in de natuur laat u ons ook zien hoe u werkt in het geestelijke. U schept leven uit de dood. En u vernieuwt het gelaat van het aardrijk ook geestelijk. En dat hebben we boven alles nodig. Heren, als wij vanmorgen tot u komen, dan is het met ons winterbestaan, waar alles spreekt van lege netten. Waar alles spreekt van de dood. Waar alles spreekt van onze onmogelijkheid, van onze onwaardigheid, van onze schuld. Maar Heren, we doen deze morgen ootmoedig een beroep op u, op uw macht, op uw genade, op uw vernieuwende werk, op uw levenwekkende werk. Wilt u dat onder ons verrichten? Ook deze morgen, ook onder de prediking van uw woord. Heren, wilt u leven scheppen? Wilt u geven dat gebeuren mag wat uw woord zegt? Doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben zullen leven. Zou u uw woord van vanmorgen willen gebruiken tot ons onderwijs? Het zou gaan over vissers in de nacht van hun eigen werken. En in die nacht vangen ze niets. Dat is een zware les om te leren en toch een noodzakelijke les. En als u erin meekomt, dan brengt u een zondaar op de plaats waar hij het leert. En waar hij het ook gaat erkennen en gaat belijden voor u. Nee. Heren, wilt u geven dat dat gebeuren mag. Maar anderzijds, in de weg waarin de netten leeg worden, in de weg waarin een mens niets van zichzelf overhoudt, in een weg waarin een mens gebracht wordt tot de belijdenis dat er bij hem en in hem geen goed woont, en dat hij het ook nooit anders kan maken, in de weg waarin hij dat voor uw aangezicht leert erkennen, daar werkt u ook aan op het wonder van uw genade. Want u hoeft maar één woord te spreken, we zullen het vanmorgen horen, en de netten zijn vol. U bent nog die God van het wonder, die mensen door een wonder wil zalig maken. U bent nog die God die een arm met macht hebt. U bent dat, Heere, in allerlei opzicht. En geeft u dat vanmorgen mag duidelijk worden. Wat dan het woord te zeggen heeft, ook tot ons. En past u het zelf toe door uw geest. Wilt u geven dat uw kinderen erdoor onderwezen en vertroost mogen worden, ook verootmoedigd als dat nodig is? U weet wel, Heere, wat ze nodig hebben. U weet ook van wat voor eigen gronden ze altijd weer moeten worden afgebracht om op die ene rotsgrond de Heer Jezus Christus gefundeerd te worden. En Heere, u weet ook wat er nodig is als alles ons zo koud en zo onbewogen kan laten. Als ons hart maar niet bij het woord komt en we ons hart maar niet bij dat woord krijgen. U weet ook wat er nodig is als we vanmorgen in de kerk gekomen zijn met een schreeuw in het hart. Heren, hoe moet het toch? Kan zo'n mens als ik nog behouden worden? Is er nog genade voor zo'n grote zondaar als ik ben? Heren, Als er zo mensen naar de kerk gekomen zijn, zou u hen toch ook van genade willen spreken. Zo bidden we, Heere, voor de zieken van de gemeente. We dragen ze aan u op. U kent hun verschillende omstandigheden. Denkt u aan onze zuster Landman, die een operatie in het vooruitzicht heeft, vooralsnog geen kuren zal ondergaan. Wilt u uw bewarende hand over haar leven uitstrekken? En wilt u haar weg ook in de richting van de operatie voorspoedig maken? En de bijwerkingen, de ernstige bijwerkingen waarmee ze te maken kreeg in de achterliggende tijd, wilt u geven dat het alles mag meevallen? Zorgt u voor haar man. Wees hen, Heere, lichamelijk, maar boven alles ook geestelijk nabij. We bidden u voor de andere zieken van de gemeente. We denken aan onze broeder van de Berg. Wees met hem, Heere, als hij nog rust moet houden. Als hij onderzoeken zal ondergaan. Geef hem de genade om zijn weg op u, de Heere, te wendelen. Gedenkt u onze zuster van Breugel, die ook vanmorgen weer onder ons mag zijn. Zegen de kuren ook aan haar lichaam en wees ook haar in alle dingen nabij en goed. We willen u bidden voor onze broeder van Leeuwen. Zorg voor hem, Heere, ook in het verdere herstel en in alles wat hij heeft moeten meemaken. We denken aan andere zieken van de gemeente. U kent ieders huis en u kent ieders kruis. Wees met degene die het psychisch moeilijk hebben, sterk hen. Geef hen ook uw troost en uw ondersteuning. We bidden u voor de rouwdragenden, deze morgen wel heel bijzonder voor de beide zusters Vermeulen van Wijngaarden en broeder Scheffers, die zich opnieuw geconfronteerd zagen met rouw in de familie. Een schoonzus werd uit het leven weggenomen. En in de achterliggende weken en maanden heeft diezelfde roepstem al vaker geklonken. Meerdere keren stonden ze in korte tijd aan het geopende graf. En u heeft de majesteit van de dood opnieuw gesproken. En wilt u geven, Heere, dat die roepstem ons ook mag brengen aan uw voeten en mag uitdrijven tot u, de God des levens. Zou u in de rouw en in het verdriet en in het gemis ook willen sterken en willen ondersteunen? Denkt u zo aan allen die het moeilijk hebben. Ontfermt u zich deze morgen, Heere, over ons, over onze ouderen, ook degenen die niet kunnen opkomen naar uw huis en die meeluisteren. Ontfermt u zich over onze jonge mensen. Wees met de kinderen. Wees u met het ongeboren leven ook in onze gemeente. Wil alles wel maken. En wilt u uw kerk ook uit de komende generatie bouwen. Heer, we bidden u om een zegen over de ambtsdragersverkiezingen die, als u het geeft, over ruim een week zullen plaatsvinden. Zojuist zijn twee namen afgelezen. We dragen de broeders die kandidaat gesteld zijn ook aan u op. U weet wat er door hen heen gaat. Laten ze deze zaken ook biddend voor u, de Heere, mogen neerleggen. Gedenkt u zo aan onze gemeente. Geef dat er een gedurig gebed mag zijn voor de gemeente. Voor het ambtelijke werk in het midden van de gemeente. Dat met alle gebrek wordt verricht. En waarvan geldt, Heere, dat ook wij als ambtsdragers in de nacht van onze eigen mogelijkheden niets vangen, tenzij u komt en op de oever staat, en tenzij u spreekt, en tenzij u de vissen in het net brengt. O grote koning, zou u dat vanmorgen nog willen doen? Zou u nog vissen in het net willen brengen? Zou u mensen nog oog in oog willen stellen met de werkelijkheid van hun leven en de werkelijkheid van hun schuld en de werkelijkheid van hun bestaan voor u? Zou u, Heere, diegenen die daar zo gebukt onder gaan en die daar zo bekommerd en verslagen over kunnen zijn, ook willen verheugen door te spreken tot hun hart? Hoor ons om Christus wil. Amen. We gaan zingen van de 42e psalm, het tweede en het vijfde vers. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht, en maar de Heere zal uitkomst geven. Er zijn drie collecten, de eerste voor de eredienst, de tweede voor kerkelijke kassen, en de derde na het amen van de prediking is voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. 34, het vierde vers willen we zingen in antwoord op de prediking. Perst eens de bittere tegenspoed des avonds, het benauwd gemoed tot naar gejammer en geklag. Nauw reis des morgens vroeg de dag, of God verleent in plaats van lijden weer stof tot juichen en verblijden. Het vierde vers van Psalm 30 na de prediking. Gemeente, de Heere gebruikt in zijn woord allerlei beelden om duidelijk te maken wat de taak is van een dienaar van het woord. Een van de bekendste beelden is het beeld van de zaaier. Dat is een beeld wat niet alleen een dienaar van het woord, maar ook allen die luisterend onder het woord aanwezig zijn, veel te zeggen heeft. Want als de Heere komt met zijn woord tot ons allen, tot u, tot jou en tot mij, dan is het zo dat hij eigenlijk handen vol zaad uitstrooit iedere zondag opnieuw over de akker van uw leven. En de Heere doet dat niet vrijblijvend, maar de Heere doet dat met de bedoeling dat dat zaad in de akker zal vallen en vrucht zal mogen voortbrengen. De zaaier. En onder die grote zaaier mogen de dienaren van het woord als onderzaaiers, zouden we kunnen zeggen, het zaad van het woord uitstrooien. Dat is een bekend beeld. Een ander beeld dat in de Bijbel gebruikt wordt, en dat hebben we vanmorgen eigenlijk op de achtergrond van onze tekstwoorden voor ons, dat is het beeld van een visser. Want de Heer Jezus heeft ooit gezegd tegen zijn discipelen, ik zal u vissers der mensen maken. Of van nu aan zult gij mensen vangen. Dat was zeker voor de mensen in de tijd en in het land van de Bijbel een vertrouwd beeld. Een visser, die kon je iedere morgen zien aankomen bij het strand van het meer van Galilea. En je kon de vissers daar bezig zien met de netten te spoelen of de vis te scheiden. Maar dat beeld van een visser roept ook wel de nodige vragen op. Ik zal u vissers der mensen maken, van nu aan zult gij mensen vangen. Kan dat dan? Kan de ene mens de andere mens vangen in het net van het evangelie? En hoe vindt dat dan precies plaats? Wel, het antwoord op die vragen en dergelijke vragen hebben we vanmorgen voor ons in de tekst. En we willen daar met de hulp van de Heere over nadenken. Als we voor de tweede keer stilstaan bij de verschijning van de opgestaande aan de zee van Tiberias. Onze tekst spreekt over drie dingen. Allereerst over vissers in de nacht. Vers 3. Vervolgens over de vreemdeling op de oever. Vers 4 en vers 5. En tenslotte over vissen in het net. Het zesde vers. Onze eerste gedachte, vissers in de nacht. Want we lezen in vers 3. Simon Petrus zei tot hen, ik ga vissen. En de andere discipelen zeiden tot hem, wij gaan ook met u. Ze gingen uit en traden terstond in het schip en in die nacht vingen zij niets. In de tweede plaats, de vreemdeling op de oever. Het vierde en het vijfde vers. Als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever, doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tot hen, kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem, nee. En tenslotte, vissen in het net, het zesde vers. Hij zei tot hen, werp het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Ze wierpen het dan en konden hetzelfde niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. Vorige keer hebben wij een begin gemaakt met de overdenking van deze wonderlijke verschijning van de Heer Jezus aan zijn discipelen. En toen hebben we erop gelet dat aan het meer van Tiberias 7 van de 11 discipelen bij elkaar waren. Voor 5 van die 7 gold dat hun namen genoemd werden. U kunt ze lezen in het 2e vers. Petrus, Thomas, Nathanael en de 2 zonen van Zebedeus. Dat zijn Jacobus en Johannes geweest. Voor 2 van die 7 gold dat hun namen niet genoemd werden. Het slot van het 2e vers. En 2 anderen van zijn discipelen. En misschien dat u het zich nog herinnert dat zo tegen het einde van de preek van vorige week de gedachte naar voren werd gebracht dat dat misschien ook wel met deze reden zo geschreven zou kunnen zijn, dat het uw gebed zou zijn en mijn gebed, Heere, mag ik dat zijn? Wilt u zich door woord en geest ook aan mij openbaren? Wel, gemeente, hoe vaak hebben we dat in de afgelopen week gebeden? Hoe vaak hebt u dat in de achterliggende dagen aan de Heere gevraagd? Heere, mag ik dat zijn? Wilt u zich voor het eerst of opnieuw aan mij bekendmaken door woord en geest? Hoe vaak zijn we geweest op de plaats waarvan de Heer Jezus heeft gezegd: en aldaar zult gij mij zien? Hoe vaak hebben we onze knieën gebogen en het woord biddend gelezen? Misschien dat er vanmorgen wel iemand zegt: ik ben er zo vaak geweest in mijn leven. Ik heb zo vaak en zo lang gebeden. Ik heb gebeden om licht. Ik heb gebeden om duidelijkheid. Ik heb gebeden om genade. Ik heb gebeden om bekering. Ik ben met verwachting naar de kerk gekomen, maar het is allemaal uitgebleven. Wel, dat is misschien wel precies de toestand waarin de discipelen aan het begin van onze tekst van vanmorgen bijeen zijn. In gedachten zien we ze zitten, 7 discipelen van de Heer Jezus, bijeen in 1 van de dorpjes, waarschijnlijk Capernaum, aan het meer van Galilea. En ze hebben daar gezeten en ze hebben daar gewacht, want ze gingen naar de plaats waarvan de Heer Jezus had gezegd: en aldaar zult gij mij zien. Ze hebben gewacht en ze zullen gebeden hebben: Heere, maakt u zich opnieuw bekend aan ons, verschijn aan ons, kom met uw onderwijs. Maar de verschijning van de Heer Jezus bleef uit. Het gebeurde niet. En dan op zeker moment, het zal avond geweest zijn, dan zien we Simon Petrus opstaan. En hij zegt, vers 3, ik ga vissen. De andere discipelen kijken hem aan en ze hoeven zich niet lang te bedenken. Ze zeggen, wij gaan ook met u. En dan zien we ze in gedachten lopen vanuit het huis in de richting van het meer, 7 mannen. En als ze bij het meer zijn aangekomen, dan zoeken ze een van de visserscheepjes op, van die kleine, eenvoudige scheepjes zoals ze daar veel te vinden waren. En ze gaan aan boord van een van de schepen en ze steken af. Zij gingen uit en traden terstond in het schip, zegt de tekst. Is dat verkeerd, gemeente? Wat Petrus hier doet, wat de andere 6 met hem doen. Er zijn bijbeluitleggers die zeggen: ja, dat is verkeerd geweest. Want laten we niet vergeten dat de Heer Jezus zich al 2 maal aan de discipelen had bekendgemaakt na zijn opstanding, dat hij al 2 maal was verschenen aan hen. En toen had de Heer Jezus zijn discipelen ook een opdracht gegeven. De opdracht dat zij uit moesten gaan en moesten prediken. Dat ze het getuigenis van een opgestane Heer Jezus Christus moesten gaan brengen aan anderen. Hadden ze dat dan niet moeten doen, nu? Dat is de ene kant. En toch, wij moeten ook niet vergeten dat al hadden de discipelen die opdracht ontvangen van de Heer Jezus, het anderzijds ook zo was dat ze, om het met een Bijbelse uitdrukking te zeggen, nog niet waren aangedaan met kracht uit de hoogte. De Heilige Geest was nog niet over hen gekomen in die mate waarop het gebeurt op de Pinksterdag. Bovendien, en dat is zeker een belangrijke gedachte om te bedenken, bovendien is het zo dat de periode tussen de opstanding van de Heer Jezus en hemelvaart, de periode is waarin de discipelen nog meer moesten worden onderwezen door de Heer Jezus. Met die bedoeling verscheen de Heer ook steeds aan hen. En wat de discipelen nu doen, ook hier doen, is ze zijn naar Galilea gegaan, de plaats die de Heer Jezus zelf had aangewezen, en ze zijn biddend aan het verwachten, zo stel ik me voor, dat de Heer Jezus dat onderwijs ook bij vernieuwing geeft. Dat is niet verkeerd. Ik denk dat we Petrus en de anderen daar ook maar niet te hard over moeten vallen hier. En dat ze dan in die tussentijd toch ook hun oude broodwinning, hun oude werk weer opnemen en weer gaan vissen. Dat hoeft ook nog niet verkeerd te zijn. Want eenvoudig gezegd, de kost moest ook verdiend worden. En de discipelen, ze moesten ook niet de hele dag in ledigheid met elkaar daar gaan zitten. Dat zou ook allerlei reden tot moedeloosheid kunnen geven, of reden kunnen geven tot zonde zelfs. En daarom, het is niet verkeerd wat de discipelen hier doen. Ze gingen uit en traden terstond in het schip. En dan steken ze af en ze varen het meer van Galilea op, dat meer dat zo bekend voor hen was. Dat meer waar ze al zo vaak hun netten hadden uitgezet en hadden uitgeworpen. En dat heel vertrouwde werk dat ze al zo vaak hebben gedaan, dat doen ze hier opnieuw. Uur in, uur uit zijn ze bezig. Ze werpen de netten uit en na verloop van tijd halen ze die netten weer op. En ze blikken verwachtingsvol in de netten. Maar ze vinden niets. En ze zetten fuiknetten uit. En na enige uren gaan ze die netten inspecteren. Maar in die netten is er niets. En ze slepen netten achter hun schip aan. Ze zoeken andere visgronden op. En weer worden de netten geïnspecteerd. Maar weer geen vangst. In die nacht vingen zij niets, zegt het slot van vers 3. Wat gebeurt hier? Want wat onze tekst hier zegt, en dat moeten we goed bedenken, dat is niet een toevalligheid. Zo mogen we de mededeling dat de discipelen hier niets vingen niet opvatten. Trouwens, in zekere zin gebeurt er in het licht van Gods voorzienige leiding niets toevallig. Maar dat geldt zeker wel voor wat hier staat. Want, en dan moet u nog even met me meekijken naar het slot van het eerste vers. Al deze dingen vallen allemaal onder die aankondiging aan het slot van vers 1. En hij, de Heer Jezus, openbaarde zich aldus als volgt. Die woorden dat de Heer Jezus zich openbaart, die staan niet boven vers 4 of boven vers 7. Daar waar de discipelen het ook echt zien, vers 7. Maar die woorden, de Heer Jezus openbaarde zich aldus, die staan helemaal aan het begin van de geschiedenis. En al datgene wat volgt, dat neemt de Heer Jezus, zo zouden we mogen zeggen, in dienst. Om zichzelf straks aan zijn discipelen te openbaren. Ook datgene wat hier gebeurt. En wat is dat dan? Nog een keer. In die nacht vingen ze niets. Wel, we zouden heel eenvoudig om te beginnen kunnen zeggen, de discipelen krijgen hier te maken met tegenslag in hun werk. Want ze waren hun dagelijks werk aan het doen. Hun nachtelijk werk. Maar ze waren bezig om de kost te verdienen. En nu krijgen ze te maken met tegenslag in het werk. En dat gaat de Heer Jezus gebruiken om zijn discipelen voor te bereiden op een openbaring van Hem. Dat kan de Heer in het leven van zijn kinderen nog doen. Tegenslag op het werk of tegenslag in het gezin. Of tegenslag in het huwelijk. Of tegenslag in de gezondheid. Of tegenslag in de psychische gezondheid. En andere moeilijke omstandigheden gebruiken. Om mensen voor te bereiden op een ontmoeting met Hem. Tegenslag. Het is altijd weer belangrijk, gemeente, om wanneer de tegenslag, ook kleine tegenslag, want het was niet zulke grote tegenslag, één nacht niets vangen. Maar om kleine en grote tegenspoed voor onszelf te overwegen en de vraag erbij te stellen, wat heeft de Heere daar nu mee te zeggen in mijn leven? Dat is niet iets wat we makkelijk voor een ander moeten invullen. Dat moet een dominee niet doen en dat moet niemand doen voor een ander. Maar het is wel een vraag die we onszelf biddend moeten stellen voor het aangezicht van de Heere. Wat heeft de Heere in de tegenspoed, kleiner of groter, als die me treft, te zeggen? Wat voor bedoeling heeft Hij daarmee? Kijk, en dat is ook een vraag die iemand zich moet stellen wanneer hij nog onbekeerd voortleeft en de tegenspoed komt. Want dan klinkt daar altijd in het algemeen een bepaalde roep in. Dat kan wel gezegd worden. Dan klinkt daar de roep in, bekeer u toch, kom toch tot stilstand op de weg. Als je nou altijd hebt voortgehold over de brede weg van de voorspoed in de richting van je eeuwige verderf. En de Heere komt je tegen met de tegenspoed, kleine tegenspoed of misschien wel hele grote tegenspoed. O, als we ons dan, geliefde gemeente, ook maar laten stilhouden door de Heere. En als we maar tot bezinning zullen komen en tot onszelf mogen inkeren met die vragen. Tegenslag. Dat is het eerste wat we moeten zeggen van die nacht waarin de discipelen niets vingen. En begrijpt u me goed, dan mogen we ook vragen of de Heere de tegenslag draaglijk wil maken en de tegenspoed weer wil wegnemen en voorspoed wil schenken. Wij hoeven niet te bidden om narigheid. En de Heere heeft ook geen narigheid nodig om een mens tot bekering te brengen. Maar als de tegenspoed komt en als we vragen of de Heere die tegenspoed van ons af wil nemen, laat het dan toch zo zijn dat we niet zullen vergeten om te vragen: Heere, wilt u die tegenspoed ook heiligen? En wilt u er geestelijk nut uit laten voortkomen? Maar er is nog iets als het over dezezelfde geschiedenis gaat. Want tegelijkertijd leren de discipelen in die nacht vol teleurstelling, in die nacht van de lege netten, ook een les voor het ambtelijke leven. Ze zijn bezig om te vissen op het meer van Galilea, zee van Tiberias. En daar hadden ze al eerder zo hetzelfde werk gedaan. En daar hadden ze een soortgelijke gebeurtenis eerder meegemaakt. We hebben daarover gelezen in Lucas 5. En aan het einde van die gebeurtenis had de Heer Jezus gezegd: van nu aan zult ge mensen vangen. Ik zal u vissers der mensen maken. En dat zullen de discipelen ook gaan doen. Dat behoort ook tot hun roeping. Maar voordat ze het net zullen uitwerpen, op de eerste Pinksterdag, gaat de Heer Jezus hun eerst leren dat ze, als het aan hen zelf ligt, niets vangen. In die nacht van hun eigen werken, van hun eigen inspanningen, vangen ze niets. Dat is een les voor het ambtelijke leven ook. Dat is een les, gemeente, die geldt voor iedere dienaar van het woord en iedere ambtsdrager. In de nacht van ons eigen werken vangen we niets. En dat is snel gezegd en dat is moeilijk beleefd. Maar het is wel iets wat we moeten beseffen. Wat we ook als gemeente moeten beseffen. Een dominee, wie het ook is, ook uw eigen dominee, brengt uit zichzelf geen vis in het net. Dat is het werk van de Heere. En als de Heere dat in deze geschiedenis duidelijk maakt en ons deze morgen voorhoudt, dan is dat met de bedoeling dat het ons zal brengen tot het gebed: Heere, brengt u vissen in het net. Brengt u mij in het net. Brengt u mijn vrouw, mijn man, als ik die hebben mag, in het net. Brengt u onze kinderen, als u ze schonk, in het net van het evangelie. Want in de nacht van ons eigen werken vangen we niets. En dan trek ik de lijn nog iets verder door. Daar ligt ook een les in voor het geestelijke leven. In de nacht van ons eigen werken vangen we niets. Nee, begrijpt u goed, dat ontslaat een mens niet van zijn verantwoordelijkheden. Maar de Heere werkt er, wanneer hij een zondaar zalig maakt, wel op aan dat zo iemand met lege netten voor hem komt te staan. Aan een einde komt en vastloopt met zijn eigen schuld en met zijn eigen zonde. Vastloopt met al zijn pogingen om zichzelf te verbeteren, zodat ik als een uitgewerkt mens voor de Heere kom te staan en het voor hem moet gaan belijden: Heere, ik breng geen vis in het net. Vissers in de nacht. En toch, daarboven staat geschreven met lichtende woorden: en hij openbaarde zich aldus. Onze tweede gedachte: de vreemdeling op de oever. Het is morgen geworden. De zon gaat op over het meer van Galilea. En dan dan is de kans op vangst eigenlijk helemaal verkeken. En dan, als de mogelijkheden aan de kant van de discipelen op zijn, dan verschijnt de Heer Jezus. Dan staat de Heer Jezus op de oever. En dan staat er zo heel veel zeggen bij aan het slot van vers 4. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Is dat geweest vanwege de afstand? De discipelen waren aan boord van het visserscheepje en de Heer Jezus bevond zich op het strand. Is dat geweest omdat in de vroege morgen de nevel nog hing boven het meer van Galilea, waardoor ze die vreemdeling in de verte niet zagen? Is dat geweest omdat hun ogen, net zoals bij de Emmausgangers, gehouden werden dat ze hem niet herkenden? Is dat misschien geweest omdat de Heer Jezus in een andere gedaante aan hen verscheen, zoals we dat ook wel lezen? Het zou allemaal kunnen, gemeente, maar één ding is duidelijk. Dat de discipelen, na datgene wat ze van de opgestane Heer Jezus hebben gezien, opnieuw de ogen geopend moeten krijgen. Want voor hen geldt precies hetzelfde als wat u las van Maria Magdalena. En ze wist niet dat het Jezus was. U leest het hier weer. De discipelen wisten niet dat het Jezus was. Hun ogen moeten voor hem geopend worden, opnieuw. En zo is het in het leven van een kind van God ook. Als hij iets gezien heeft van de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus, door woord en geest, nooit meer in onze tijd, nooit meer door zo'n verschijning als de discipelen kregen. Niet zo dat de Heer Jezus daar lichamelijk, letterlijk aan de oever staat. Maar als de Heer Jezus nu met kracht, want als hij verschijnt, verschijnt hij met kracht. Met kracht en met majesteit. In zijn genade verschijnt vanuit zijn woord. En Gods kind zal die momenten ook kunnen onderscheiden. De momenten dat hij las, onderwijs kreeg vanuit de woorden van het woord, leerde, las en zich verdiepte in de dingen. En de momenten dat de Heer Jezus als het ware vanuit dat woord door zijn geest het leven van een binnentrad. En het zei, zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Maar als een kind van God daar iets van heeft mogen zien en iets van heeft mogen ondervinden, dan is het vervolgens na alle ontvangen genade nodig dat dat weer gebeurt. En dan moeten mijn ogen opnieuw geopend worden voor hem. Daarom blijven Gods kinderen, als het goed is, afhankelijke mensen. Biddende en bedelende mensen. Heere, wilt u opnieuw komen? Wilt u opnieuw tot mijn hart spreken? Want daarin ligt het leven. Daarom is het ook geen goede zaak, gemeente, als Gods kind zich alleen maar rijk gaat rekenen met alles wat hij ondervonden heeft. En daarop gaat rusten. U kent die uitdrukking wel. Vroeger werd die, dacht ik, wel eens gebezigd op gezelschappen. Als mensen bij elkaar waren en spraken over wie de Heer in hun leven was geweest. Dat dan de ene mens tegen de andere wel eens zei. Maar welke vis heb je nou vandaag gevangen? Welke vis heb je nou vandaag gevangen? Groot als de Heer 10, 12 jaar geleden. Maar was dat nou de laatste keer? Wanneer was het dat u voor het laatste gemeenschap met de Heere mocht proeven? Jezus stond op de oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Weet u waar u ook even op moet letten? En dat is tegelijkertijd ook wel weer zo troostvol. Dat al zien de discipelen nog niet dat het Jezus is. Al zijn ze daar nog aan tobben en al zijn ze daar nog in hun moedeloosheid. En al zijn ze daar nog met hun lege netten. De Heer Jezus ze toch al heeft opgezocht. En toch al zo nabij gekomen is. Dat hij vanaf het strand van de oever ze in het oog heeft. En wat doet de Heer Jezus dan? Als hij zo dichtbij gekomen is. Want de geschiedenis is, als ik me niet vergis, gemeente, vol van geestelijk onderwijs. Gaat de Heer Jezus dan roepen: vrees niet, ik ben het, wees goedmoeds. Is dat wat de Heer Jezus hier doet? Zorgt hij dan in één keer dat het net van de discipelen die de hele nacht zijn bezig geweest en niets gevangen hebben, vol wordt? Vers 5. Jezus dan zei tot hen: kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Dat betekent, hebt u niet iets gevangen voorbij het eten? En dat was in de dorpjes rond het meer van Galilea vooral vis. Hebt u geen vis gevangen? De Heer Jezus, hij treedt hier naar voren als een vreemdeling. Die vis wil kopen van de discipelen die daar bezig geweest zijn. Dat was iets heel gebruikelijks in die tijd. Als de vissers in de buurt van het land kwamen, dan konden daar mensen staan. En die mensen die riepen dan: hebt u iets gevangen? Zodat we het kunnen kopen. Wel, dat is wat de Heer Jezus hier doet. Waarom doet de Heer Jezus dat? Want de Heer Jezus weet alle dingen. En hij weet hoe zijn discipelen de hele nacht bezig zijn geweest. En hij weet hoe ze geen vis in het net gekregen hebben. En hij weet van hun teleurstelling. En hij weet van hun onmogelijkheid. En nu gaat de Heer Jezus die pijnlijke vraag stellen. Hebt ge niet enige toespijs? En dat staat er in het Grieks van het Nieuwe Testament ook nog eens zo. Ja, dat er een ontkennend antwoord verwacht wordt. Het is alsof de Heer Jezus hier zegt: het is zeker niet zo dat u ook maar iets gevangen hebt. Waarom doet de Heer Jezus dat? Omdat hij, gemeente, de discipelen niet alleen wil brengen bij de werkelijkheid van hun eigen lege netten. Maar omdat hij ze ook nog wil brengen tot het erkennen daarvan. Ze moeten het gaan uitspreken voor de Heer. Nee. De Heer Jezus wil hen ervoor dat hij aan hen verschijnt in een wonder van overvloed. En voordat hij zich bekend maakt, opnieuw bekend maakt als de opgestane, heel diep van doordringen dat zij inderdaad geen vis in het net brengen. En dat is ook iets wat ze nodig hebben, opnieuw weer in ambtelijk opzicht. Als ze straks het net zullen uitwerpen over de zee der volken. Als ze Petrus bijvoorbeeld op de eerste Pinksterdag, als die het net uitwerpt in de prediking en hij trekt dat net op en er bevinden zich 3000 vissen in het net. Eerste Pinksterdag. Dan moet Petrus er van tevoren heel diep van doordrongen zijn. Dat is niet mijn eigen werk. Dat is het wonder van God. Dat is zijn werk geweest. Ik heb daar op het meer van Galilea in de vroege morgen moeten zeggen: nee, niets gevangen. En opnieuw mag u de lijn even doortrekken naar het geestelijke leven. Als de Heere een mens laat vastlopen met al zijn zonden, met al zijn schuld, met al zijn onmogelijkheid. Ja, is het dan niet zo dat de Heere ook dit doet. Dat hij het een mens vervolgens ook gaat laten belijden en laten erkennen. Hebt ge ook iets gevangen? Hebt u ook enige toespijs? Als je zoveel gebeden hebt en zoveel gezocht hebt en zoveel gevraagd hebt en vanmorgen met lege netten voor de Heere staat. En als de Heer het nou eens zou vragen aan u, aan jou, aan mij. Heb je ook iets gevangen? En je moet vanmorgen zeggen, wat zou u moeten zeggen? Maar als je nou vanmorgen eens zou moeten zeggen, nee. Weet u wat er dan opkomt in het hart van een mens? Boosheid. Opstand. O God, ik heb al zo lang. En ik heb dit en ik heb dat. En ik wil wel. Maar u wilt niet. En dat is nou precies, gemeente, de les die we voor het aangezicht van de Heere moeten gaan leren. Dat het omgekeerd is. Omgekeerd is. God wil wel. Maar ik niet. De Heere is gewillig, maar ik niet. In die nacht vingen ze niets. Iemand zegt, waarom doet de Heere dat zo? Waarom laat de Heere een mens eigenlijk met zijn lege netten voor hem verschijnen? Waarom gaat de Heere, om het dan maar concreet te maken en niet in die beeldspraak te blijven, waarom gaat de Heere een mens dan een zondaar maken voor hem? Zijn schuld aanwijzen. Zijn onmogelijkheid aanwijzen. Waarom komt een mens nou naakt voor hem te staan? Omdat de Heer altijd aanwerkt op zijn eigen eer. En omdat hij in de bekering van een zondaar zijn eer niet geeft aan een mens. Maar aan zichzelf. Omdat de Heere aanwerkt op dat moment dat ik het uit handen moet geven. En dat ik moet zeggen, o Heere, ik breng geen vis in het net. En ik breng mezelf niet in het net. Ik ga er of in al mijn lichtheid en oppervlakkigheid overheen. Of in al mijn zwaarheid en al mijn rechtzinnigheid onderdoor. Brengt u me toch in het net. Ik heb het niet verdiend, maar willen we het doen uit genade, om uw goedheid de eer te geven. Vers 6. En hij zei tot hen, werp het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Ja, dan gaat de Heer Jezus, en nog altijd is hij onbekend voor de discipelen, maar dan gaat de Heer Jezus een opdracht geven. Werp uw net aan de rechterzijde van het schip. Er zijn allerlei veel vergezochte verklaringen gezocht waarom dat aan de rechterzijde moest en wat dat te zeggen had. Gemeente, daar moeten we maar niet aan meedoen. Ik heb eens over dit stukje gepreekt op Urk en toen raakten we met een paar vissermannen in gesprek naar de dienst. En toen zei een van die mannen, heel eenvoudig, aan de rechterzijde, omdat de Heere dat wilde. Nou, dat is het antwoord. Omdat de Heere dat wilde. Omdat de Heere in zijn macht daar vissen had gebracht. En omdat de Heere in zijn alwetendheid wist dat zich daar een grote school vissen bevond. En omdat de Heere in zijn vrijmacht die kant aanwees. Aan de rechterzijde van het schip. Dat is wel aan de andere zijde dan waar die vissers tot nog toe waren bezig geweest. En dan het wonderlijke dat de discipelen doen wat die vreemdeling zegt, dat is ook opvallend. Ze kenden de Heer Jezus, ze herkenden de Heer Jezus nog niet. En toch volgen ze het bevel van deze vreemdeling op. Daar ziet u ook iets in van het werk van de Heere. En dan gebeurt het, zegt het slot van vers 6, dat ze het net vanwege de menigte, de grote hoeveelheid van de vissen, niet meer omhoog konden trekken. En daar ziet u in één keer hoe alles verandert. Want waar de Heer Jezus heeft gesproken en waar Hij heeft gewezen, daar komt er een geweldig grote hoeveelheid vis in het net. Ze konden het net vanwege de menigte niet meer omhoog trekken. En als de Heer Jezus dat doet, en ik haast me, dan ligt daarin, ja, dan ligt daarin ook een belofte voor het dagelijkse leven. Ik geloof vast dat de Heer Jezus dat hier ook heeft willen zeggen tegen zijn discipelen. Straks moeten ze uitgaan zonder buidel, zonder malen, zegt de Heer Jezus ergens. En ze moeten het evangelie gaan prediken. En ze zullen misschien ook wel eens hebben gevraagd, hoe zou het nou verder moeten? Ook in het dagelijkse leven. Is er nog wel eten? Is er nog wel drinken? Is er nog wel datgene wat nodig is voor ons levensonderhoud? Is er nog wel wat nodig is in tijdelijk opzicht? En dan bracht de Heere ze weer terug in gedachten naar die vroege morgen bij het meer van Galilea. Weet je het nog? Toen hebben jullie de hele nacht gevist en niets gevangen. Maar toen ik sprak, toen was er een overvloed. Daar ligt de belofte in van de Heer Jezus. Ik zal zorgen. De Heere zorgt. In zekere zin, gemeente, voor alle mensen. Want Hij laat zijn zon opgaan over bozen en over goeden. En we mogen er allemaal een beroep op doen. Heere, zorgt u ook. Maar de Heere zorgt heel bijzonder voor zijn kinderen. En dat maakt Hij duidelijk in deze geschiedenis van de wonderlijke visvangst. Hij zorgt, zodat als ze straks aankomen op de stranden van de eeuwigheid en de Heere hen zal vragen, ook als het gaat over de tijd, heeft het u nu in al die tijd aan iets ontbroken, ze toch mogen zeggen, Heere, aan niets. Want als de nood het hoogst was, was uw redding nabij. U hebt gezorgd in het tijdelijke leven, maar u hebt ook gezorgd in het ambtelijke leven. Want dat ligt er natuurlijk ook in. Dat is ook wat de Heere hier zeggen wil. Tegen mensen die het voor de Heere moeten belijden. Heere, ik breng geen vis in het net. Eén woord van de Heer Jezus. Eén vingerwijzing van de koning der koningen. En de vissen komen in het net. En het net is zo vol dat het niet eens meer omhoog getrokken kan worden. En dan het laatste. De Heer Jezus geeft hier een les voor het geestelijke leven. Want Hij zegt het vanmorgen toch ook tegen u en tegen jou en tegen mij. Werp het net aan de rechterzijde van het schip. En gij zult vinden. Werp het net in het woord. Werp het net uit in uw gebeden. Werp het net toch uit in het zoeken van mij. Al is dat, gemeente, nooit de grond waarom de Heere verhoort. Het is wel de weg waarin de Heere zich laat vinden. En waarin Hij de netten wil vullen. Werp uw net uit. Hij heeft niet tot het huis van Jacob gezegd, zoek mij tevergeefs. En tegenover uw armoede, en wie moet dat vanmorgen nou belijden? Heere, bij mij de armoede. Bij mij de schuld. bij mij de lege netten, bij mij de onmogelijkheid, maar tegenover onze armoede en onze schuld en onze onwaardigheid staat de overvloed die er bij hem te vinden is. En ze konden het niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. Zoekt hem dan terwijl hij te vinden is. En roep hem aan terwijl hij nabij is. Maar de eer, wanneer u hem vinden zult, die zal voor hem zijn. Al Gods kinderen zullen toch, wanneer ze in de weg van het zoeken en van het missen en van het zoeken hem vinden, zeggen: het is toch waar. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagde. Het is toch waar dat ten diepste ik het niet was die zocht. En ik het niet was die vond. Maar dat ik het was die gezocht werd. En die gevonden werd door vrije genade. Want de Heere wierp zijn net uit. En hij bracht de vis in het net. En daarom komt hem de eer toe. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, heb dank voor uw woord. Zegen het, vergeef het gebrekkige, het zondige. Wilt u een zegen geven over het zondagsschoolwerk dat straks plaatsvindt? Brengt u ons vanmiddag weer samen onder uw woord. Als we ook in deze dagen na Pasen iets mogen overdenken aan de hand van ons leerboek van het lijden van u, o Heer Jezus. Dat was toch ook iets waarin u uw discipelen juist na uw opstanding onderwijs. En wil ons erin onderwijzen en in leren. Laten we uw woord mogen bewaren, ook het woord van deze morgen in onze harten. En geeft u, Heere, dat we die lessen door genade mogen leren. De les van de lege netten. De les van de verootmoedigende vraag. En ook de les van het volle net door het wonder van u. Om Christus wil. Amen. Psalm 21, het vijfde vers, is de slotzang. 21 vers 5. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.